En hij pakt mijn gezicht in zijn handen en hij zegt... Kaatje, dit is de realiteit, hè?
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden live voor een publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
En blijkbaar, ze weten niet hoe dat komt, maar sommige mensen ontdooien beter dan andere mensen.
Luister naar Relaas. Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren.
De kip zal geen lawaai meer maken.
In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik Klun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwaan in gesprek over puberproblemen. Slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast, nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
Kortie Media. Je luistert naar Lust. Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 49 jaar en na een relatie van 14 jaar sinds een tijd weer vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk erg spannend, leuk en lekker, maar voorbij al het dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vraagstukken aan over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met bijvoorbeeld een intimiteitscoach, relatietherapeut, ervaringsdeskundige en nog veel meer. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie of ergens daartussenin, deze podcast is voor iedereen die zichzelf lust gunt. Ja, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Lust. Ik heb hier heel erg naar uitgekeken. En ik ga jullie zo vertellen waarom. Want we hebben het natuurlijk over van alles in deze podcast. Over allerlei dingen rond seksrelaties. Vandaag gaan we het hebben over seksuele fantasieën. Verlangens, dingen die stiekem of niet in je hoofd spelen. En ik ontdekte ongeveer een half jaar geleden, omdat ik met mijn nieuwe uitgever bezig was. Even side note, aanstaande juli komt mijn boek Lust uit, waarin ik naar mijn idee de beste erotische verhalen heb verzameld. Heb ik de hele winter over gedaan. Heerlijk, ik heb ze allemaal gelezen. Maar in ieder geval, hij zei, wij hebben een heel leuk boek uitgegeven. Dat heet Yes, Please. Een zoektocht naar erotische fantasieën in Nederland en Vlaanderen. Daarvoor zijn meer dan 300 mensen geïnterviewd. En ik ben erin gebleven. Ik heb er zo van genoten om te lezen waar andere mensen over fantaseren. Want daar praat je meestal niet met elkaar over. Dus het leuke is, vandaag is de gast één van de auteurs, Lucas de Man. Hij is werkzaam als freelance regisseur, acteur en conceptontwikkelaar. Hij presenteert verschillende culturele tv-programma's, waaronder Kunstuur en Man en Kunst. Daarnaast is Lucas een veelgevraagd host en spreker voor grote en kleine evenementen in binnen- en buitenland. Waarom hij dus, zoals ik al zei, vandaag in Lust de gast is, omdat hij samen met psychologe Marielle de Goede het boek Yes Please schreef. Een boek waarin zij de resultaten van een zoektocht beschrijven naar erotische fantasieën, zoals ik zei, in Nederland en Vlaanderen. En daarvoor dus meer dan 300 mensen hebben geïnterviewd. Het verscheen in 2020 in het intense coronajaar en ik heb ervan gesmuld. Welkom Lucas.
Dank je.
Ik vind het zo leuk dat je er bent. Ik ging je boek lezen en vooral in die introductie dacht ik meteen al, ik zie een overeenkomst. Want jij hebt dus ook je hele leven al een fascinatie gehad voor seks. Zeg ik dat goed?
Ja, seks, seksualiteit, erotiek.
Ja,
ja zeker.
En jij ontdekte een boek toen je 15 was?
Ja.
Ja, vertel eens.
Nee, ja, kijk, ik was een puber, 15, dus op zoek naar prikkels.
Ja.
En dus ik dacht, waarschijnlijk hebben mijn ouders, want mijn moeder had vrouwenstudies gedaan. Dus ik dacht, mijn ouders zullen wel stoute boeken in een boekenkast hebben staan. Dus je op een zondag, wanneer zij weg zijn, sneak je die kamer in op zoek naar iets leuks. En toen had ik dan The White Man Report en allemaal van die echt super droge seksboeken met alleen maar cijfers.
Oh, dus je vond wel wat?
Ja, er stond een hele kastla vol met echt hele saaie seksboeken. En dan stond er een heel klein boekje tussen, Diepe Gronden. En ik dacht, ah, dat zal zo'n flutstation romannetje zijn of zo.
Ja.
Maar toen zag ik op de cover Fantasieën van Vrouwen.
En toen dacht ik, en als je 15 bent.
15, jonge man, weet je, in België. Denk je, eindelijk ga ik die vrouwen snappen. En dus ik begon echt met het idee van, dit zal een soort porno in proza zijn.
Ja.
Maar dat was het niet. Het is ook niet echt opwindend of zo, maar het was super interessant.
Ja.
Omdat je dus plotseling ontdekt, ik dan als jong op dat moment, dat vrouwen fantastisch zijn. Dat ze, niet dat ik dat nog niet wist, maar ook seksueel fantastisch zijn. Want op mijn 15 had ik nog niet zoveel ervaring, behalve een keer zoenen en één keer een borst voelen of zo. En dan waarschijnlijk toevallig. Maar wat ik zo mooi vond, is dat daar stonden allerlei fantasieën in van de meest gewone tot de meest extreme dingen.
Ja.
En dat je dacht, wauw, dit kan dus allemaal in het brein van één iemand, dan een vrouw. Maar dat bleek later ook voor mannen of non-binair en zo te zijn. Nou, dat vond ik fantastisch.
Je dacht, wat een rijk fantasieleven.
Wat heerlijk is de mens, toch?
Ja, ja. Ja. Prachtig. En hoe resulteerde dat dan een hele grote sprong naar in de toekomst dat je dacht, ik ga hier een onderzoek naar doen?
Ja, kijk, ik mooie intro trouwens. Ik ben dus ook directeur van mijn eigen twee bedrijven. En een daarvan is Nieuwe Helden, waar ik al 15 jaar televisie, theater, podcast, whatever mee maak. Ja. Altijd verhalen over de veranderende wereld. En ik zei, jongens, we moeten iets rond erotiek gaan doen, want ik zit er al zo lang mee. En toen hebben we de grote fout gemaakt om bekende schrijvers te vragen om erotische verhalen te schrijven.
Oh.
Ja, dat was gênant. Ja.
Hoezo?
Dat nou, dat kunnen ze niet.
Oh. En, geen
en het
is niet.
Nou ja, of gewoon, oké. Okay. Het probleem was, mijn droom was dat we dus een installatie zouden maken waarin je de geilste verhalen door de mooiste stemmen kon krijgen.
Oh, prachtig.
Dus mijn idee was, we kiezen Vlaamse, Nederlandse mannen, vrouwen, non-binaire stemmen. Dus allemaal soorten stemmen. En dat je dan als man of vrouw of non-binair ging liggen in die installatie, echt liggen in die installatie en zeggen, ik wil graag dit erotisch verhaal door deze stem.
Ja.
Zo begon het. Een soort van vrijheid van keuze en je wordt geprikkeld in wel de breedheid van fantasieën. Dus wij hadden een aantal topschrijvers, ik zal geen namen noemen, gevraagd om teksten te schrijven, echt betaald ook. We hadden een aantal topacteurs gevraagd om dat in te spreken en toen gingen we testen. En toen kregen we zoveel negatieve commentaar. Ja, maar het woord kutje wil ik niet horen. Dat kan ik echt, toen was ik eruit. Iemand anders zegt, ja, die stem, die man zei dan dit. Of hij sprak het zo uit. Of ja, ik wou Vlaams, maar ja, niet dat soort Vlaams. Weet je, nou, noem maar op.
Wat een toestand.
En mensen zijn, omdat wat blijkt, erotiek is persoonlijk.
Precies.
En dus niet, kijk, seks, puur porno, kan door het fysieke doet je gelijk iets of je dan mentaal er iets mee hebt of
precies.
niet.
Precies.
Maar erotiek blijkt zo persoonlijk. En dus ik had mijn geld was op, dus ik had gespaard voor dit project. Want niemand sponsort een project rond erotiek zomaar. Dus ik had zelf binnen mijn bedrijf gespaard en mijn geld was op.
Ja.
En we zaten daar met zo'n 3-4 mensen team. En we dachten, ja, nu, weet je, ons hele project naar de kloten. En toen hebben we gezegd van, weet, het enige wat we zouden nog kunnen doen, zei ik, is toch doen wat Nancy Friday deed destijds. Gewoon mensen vragen naar hun fantasieën. Maar omdat we geen geld meer hebben, hebben we dus gewoon in onze vriendengroep gevraagd, wie willen meedoen aan het project? En toen waren er 20 vrienden, kennissen, vage kennissen, gekomen naar de studio van die goede vriend van mij, Marco Alberto, die al die opnames voor niks had gedaan.
Ja.
En dat was in één middag, dat we allemaal gratis werkten.
Ja.
En toen zaten we daar te luisteren en dachten, dit is het. Dit moeten we gaan doen.
Ja. En toen vertelden ze dus over hun erotische
fantasie. Zij vroegen, wat wint je op? Wat is je fantasie? En sommigen zeiden, ik heb geen fantasie. Nou ja, gewoon misschien twee vrouwen of zo. Weet je, weet ik veel. Oh, vertel eens over die twee vrouwen. Wat bedoel je dan precies? Is dan, zie je een gezicht of zie je een gezicht niet? Nee, nu dat je het zegt, nee, ik zie niet een gezicht, nee. Dus gaat het dan over de vrouw of gaat het dan om het idee dat bijvoorbeeld
dat
iemand op je gezicht en iemand op je pik, dat je eigenlijk overgenomen wordt door vrouwelijkheid?
Ja.
En zo, omdat we echt vragen stelden, die persoon ging zo, nee, eigenlijk gaat het mij hierom of hierom.
Ja, ja.
En toen bleek dus dat er iedereen wel eventjes dat lichtje in iemands ogen ging van, oh ja, dat vind ik echt, that turns me on. In Nederlands snap ik nog eens, maar that turns me on, dat is wat mij echt
aanzet.
Laat aanzetten.
Ja.
Want het is niet de fantasie vaak, het is iets in die fantasie die hem doet. Veel mensen komen in fantasie ook niet echt tot echte seks of zo. Het is een soort aanlopen, een soort opbouwen. Oh ja, dan heb je ook nog seks of zo. Anderen hebben juist heel erg duidelijke moves of
handelingen
seks.
Handelingen of zo. Ja.
En dus toen dachten we, dit moeten we gewoon doen. Toen hebben we links en rechts om toch weer wat de mensen bereid gevonden om er geld in te stoppen. En toen zijn we die interviews gaan doen. Eerst anoniem en daarna ook op podia, omdat we moesten geld krijgen.
Ja.
Dus we zeiden, dit is een nieuwe show, we interview mensen live. En die werd overal geboekt.
Ja.
En heel veel mensen vonden het leuk om mee te doen. En als iemand kwetsbaar is, dan werkt het. Op het moment dat iemand show gaat geven en een ranzig verhaal probeert te vertellen of zo, dat werkt niet. Maar als iemand echt oprecht deelt wat hij, zij of hen voelt, of geil vindt, echt opwint.
Ja.
Nou, dat is zo mooi.
Ja, maar dat is mooi wat je net zegt, want is dit natuurlijk een verschil, als ik je goed citeer, tussen porno en erotiek.
Ja, maar kijk, porno is een, ik noem het een vleeselijke reactie.
Het is gewoon snel even 3D masturberen. Je zegt ook in je boek, erotiek gaat meer over kwetsbaarheid dan over seks.
Ja, omdat erotiek over identiteit gaat. Kijk, wat jou opwint, kies jij niet.
Ja.
Dus jij kan kiezen of je wel of niet naar porno kijkt. En kiezen of wel of niet met veel mensen naar bed. Al die dingen kun je kiezen. Dus seks, als het ware, is een keuze. Of hoe dat moet het zijn. Anders is het verkrachting en zo. Ja. Maar dus laten we zeggen, we spreken hier over de positieve kant van seks. Dat is een keuze. Ja. Erotiek is eigenlijk deel van jouw zijn. Er zijn ook heel veel mensen die zich schamen voor hun eigen erotiek. Kijk, stel nu dat jij opgewonden wordt van, ik zeg niet maar, gewurgd worden. Of dat jij opgewonden wordt van vastgebonden wordt. In je fantasie, hè?
Ja.
Of dat dan in het echt is of niet, dat is ook aan jou. Maar dat is weer de volgende
stap. Want een fantasie betekent niet per se dat je hem ook wil uitvoeren.
Nee, helemaal niet. Nee, kan. Maar eigenlijk valt het niet altijd zo heel leuk als je hem in het echt doet. Het is de fantasie, is namelijk een soort vrijheid in je hoofd. En het aanvaarden van wat, of eerst het ontdekken eigenlijk, van wat er in jouw lijf en in je hoofd speelt.
Ja.
Vooral je hoofd, want dat is het grootste seksorgaan, zijn je hersens. Maar het feit dat er iets je opwint, dat je dat ontdekt en dat je dat voor jezelf kunt uitspelen en al dan niet met partners delen, ja, dat is de grootste vrijheid die er is. Maar dan moet je dus wel durven ontdekken en aanvaarden dat dat is wie je bent en dat dat ook weer kan evolueren gedurende de tijd.
Ja, dat het ook weer verandert. Ja,
dat kan veranderen.
Want ik heb met heel veel seksologen gesproken en die zeiden vanaf dat je in de baarmoeder zit, totdat je tussen 6 planken ligt, krijg je de hele dag seksuele prikkels.
Ja.
Maar ja, er zijn periodes in. Ik spreek veel 40ers om me heen, 50ers, die zeggen, ja, nou ja, seks, dat is van het menu af. Weet je wel, het is een soort use it or lose it. Dus ik denk dat als je veel van die mensen zou vragen, waar fantaseer je over, dan krijg je dus zo'n antwoord als wat jij net schetste. Nou, niks of weinig.
Ja, maar dan krijg je ook als je een diepere vraag stelt over waar de zin van het leven, waar ben je echt mee bezig? Omdat mensen niet praten natuurlijk.
Ja.
Mensen lullen wel, maar ze praten niet echt.
Ja.
En dat is man, vrouw, non-binair, iedereen. Kijk, ik denk dat seks kan misschien off the table zijn, maar erotiek nooit.
Nee.
Omdat erotiek, nogmaals, het is niet je controle. Dus het overkomt je. Je kan een scène zien, een beeld zien. Je kan ergens lopen en denken, zo. Dus het overvalt je.
Kijk, of een persoon.
Of een persoon. Ja. En erotiek is ook fantastisch. Want het is een energie die ook heel belangrijk is. Dus zelf al zou je met z'n tweetjes niet meer kunnen vrijen, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Iemand heeft een ongeluk gehad. Ik zeg niet maar wat. Of prostaatkanker. Heel veel oudere mannen
of
komen
daarmee. Erectieproblemen.
Ja. Noem maar op. Want je kan natuurlijk altijd seksuele beleving doen.
Ja.
Maar alleen al naast elkaar liggen en fantasieën delen, kan, voor mij hoef je niet altijd zo heel veel meer te hebben.
Ik vind dit prachtig wat je nu zegt. Want er zijn zoveel mensen ook die dit luisteren en die zeggen, ik weet niet waar te beginnen.
Juist.
Want wij zitten vast in een soort seksscript van, nou, ik ga liggen, hij doet dat, 5 minuten dat, 3 minuten dat. Oké, we zijn klaar, we rollen af. En ik denk, we zijn weer even klaar voor 6 weken. Maar dit is zo prachtig en zoiets anders dan dat seksrammen. Heel veel vrouwen zeggen wel, als ik dan erotische verhalen dan fantasieën ga delen, dan moet er daarna ook geneukt worden. En daar heb ik dan niet altijd zin in.
Ja, nee, maar ik denk dat, wacht hoor, je zegt heel veel nu. Als mensen zeggen, ik heb niet altijd zin, ik doe het toch, dan gaan ze eigenlijk over een grens.
Ja.
En dat kun je nooit doen, of man of vrouw. Wat ik soms als man ingewikkeld vind, is dus er is heel veel openheid over seksualiteit nu rond vrouwen. Dus we maken veel vrouwen podcasts en boeken, wat ik fantastisch vind.
Ja.
Alleen doet het mij soms pijn dat daar heel veel gezegd wordt van, ja, maar hij wil, dus ik doe maar. En ik denk, dan heb je niet met hem gepraat.
Want dit is goed, helemaal waar. Ja, maar
als je
hier
echt
ben
goed
ik
met je partner praat, er zijn maar een paar mannen die echt, echt de eikels zijn. En dan moet je ervan scheiden.
Ja, maar ik heb 100 keer gezegd in deze podcast, even ook voor jouw informatie, dat vrouwen schuldig zijn aan het feit dat ze niet communiceren over hun seksualiteit.
Maar mannen ook. Man en vrouw zijn wezens, of non-binair, moeten communiceren.
Ja, maar er zijn heel veel vrouwen die dus gewoon nooit zeggen wat ze willen, nooit zeggen wat ze lekker vinden. Het ook niet weten, het ook niet zelf
dat
onderzoeken.
Dat laatste ook waarschijnlijk, ja.
Ook heel erg gebukt gaan, niet om het slachtoffer uit te hangen, maar onder dat stigma van, ja, dat is sletterig.
Ja.
Dat mag dat niet ownen, ik mag dat niet doen. En ik probeer vrouwen ook met deze podcast heel erg aan te moedigen van, ga ontdekken wat je zelf prettig vindt en ga daarover communiceren.
En dat vind ik dus super. En ik denk dat ik dat vanuit het standpunt van een man kan zeggen, er zijn ook heel veel mannen die niet weten wat ze lekker vinden, wat ze leuk vinden. Dus exact hetzelfde.
Er zijn heel veel vrouwen die dat dus niet weten.
Dat bedoel
wat
ik.
Je
dus weet je hoeveel vrouwen denken, een man heeft een pik en dat is zijn erogene zone.
Ja, en hij weet
een man
het
heeft 17 erogene zones minstens. Hè? En een vrouw 125. Hè? Dus de grootste erogene zone voor een man en een vrouw en alles daartussen en ernaast en er rond is de brain. Dus tuurlijk is, kijk, de basisseks, ik zeg, de Kama Sutra kan je in een weekend doen. Het zijn 182 standjes. Als je een beetje doorpakt en op vrijdagavond begint, dan kun je ze allemaal gedaan hebben.
Oh, wat lijkt me dat een intens weekend.
Vroeger kon dat makkelijker. Maar dan heb je dat allemaal gedaan. Ja. Ik ben nu 7 jaar met mijn vrouw samen. Ik heb nog steeds superleuke seks. Alleen de seks natuurlijk evolueert. Niet minder of meer. Dat is een fases allemaal. Maar wat wel belangrijk is, is dat wij heel erg veel met elkaar communiceren over erotiek, over seksualiteit. Dus stel nu dat zij geen zin heeft om gelijk wat. Ze is nu zwanger, hoogzwanger. Nou, dan is van allerlei redenen, want ze heeft wel zin, maar bijvoorbeeld ze voelt zich niet lekker of fijn, doet er allemaal niet toe.
Ja.
Er zijn meer redenen dan puur, ik heb geen zin. Het is vaak, zeker bij vrouwen, misschien ruik ik daar beneden, ik ga maar, nee, laat maar, doe maar nee. En dan duw je die man weg bijvoorbeeld. En die man denkt, hè, want mannen zijn super simpele, kwetsbare wezentjes, ze vindt mij niet meer leuk.
Ze wil mij niet.
Ja. Ja. Dus de volgende keer ga ik zeggen, het ligt schatje, aan mij. Ik wil ook vrijen hoor. En hij zet het op het seksdeel. Terwijl hij eigenlijk zegt, hè, ik voel me klein en kwetsbaar, hou van mij. Hè.
Ja.
Als je dus met elkaar een erotische taal hebt ontwikkeld, dat je gewoon praat over wat veel leuk niet, dan kun je zeggen, schat, nu niet, maar ik zal je laten weten als ik mij weer fijner voel. En trouwens, weet je wat ik nog gisteren zo geil vond dat we deden met elkaar? Maakt niet uit.
Maar dan komt er context aan het verhaal. Voilà. En dan zeg je eigenlijk, het heeft dus niks met jou te maken, maar dit en dat is er nu bij mij gaande.
Voilà. Want als je niet meer wil vrijen met je man, of met je vrouw, omdat je die persoon niet meer leuk vindt, heb je een ander probleem.
Ja, dan is het
dan moet je iets anders gaan bespreken, moet je ook bespreken. Maar je hebt zo vaak, als man dus ook, of wat ik als man vaak te weinig onderbelicht vind, is de prestatiedruk bij mannen. Je moet een sekspartij niet eindigen met een ejaculatie. Hè? Wat ik als man vaak niet doe. Ik kom denk ik 30% niet klaar.
Ja, nee, maar
omdat
dit
ik dat niet altijd
dit is
wil.
Echt,
weet je?
Heel, heel even Lucas, dit is echt voor heel veel mensen bijna ondenkbaar. Want er wordt altijd gedacht, hij hoort altijd aan het eind klaar te komen. Altijd.
Ja, maar waar staat dat? Wie heeft het boek geschreven op hoe het hoort?
Ik denk dat het nergens staat. Ik denk dat het een maatschappelijk aangenomen idee is.
Ja, dus moet je praten met elkaar. Want het verschrikkelijkste is dat je een hele leuke sekspartij hebt en gehad.
Ja.
En waarom bijvoorbeeld, ik zei niet maar, mijn vrouw een paar keer klaarkomt. Ik super geil vind. En dan denk ik zo, nu, dat is gewoon mooi. En dan moet ik nog even mijn eindspurtje maken om te tonen dat wat dan precies. En in het begin heb ik daar echt met vriendinnen soms een ding van gehad. Dat zij zeiden, ik heb het dus niet goed gedaan.
Ja,
en ik zeg,
dat
nee,
hij niet
ik wil nu niet nog eventjes moeten of zo.
Ja.
Ik zit niet in een pornofilm waarin
nee,
ik betaald
nee,
word
dit
per
is,
shot.
Nee, maar dit ken ik. Ik heb ook wel eens dat gevoel gehad. Hij is niet klaargekomen. Dus is dat realiseert me ineens.
En dan moet je best sterk zijn als partner om te zeggen, oké, laat het ons even hebben. Je voelt je nu gekwetst. Wat is het precies? Dus je moet al over je eigen schaamte, je eigen onzekerheid komen.
Ja.
Dus, en ik denk echt waar, als wij durven met elkaar te praten over onzekerheden, daarom ik zeg, erotiek is kwetsbaar, hè, om terug naar erotiek te gaan, dan is je seksleven al gelijk 10 keer beter. Of je nu meer of minder seks hebt, maakt niet uit. Zelfs het scriptje wat je net zei, doe ik 3 minuutjes dat.
Ja.
Als je benoemd hebt dat je daar blij mee bent als basis, want je kunt ook gewoon even seks hebben, dat kan prima. Als je daar blij mee bent, dan ben je daar blij mee.
Ja.
Je hoeft ook niet 500.000 dingen doen.
Nee,
maar belangrijk
ik.
Is dat je het er met elkaar goed over hebt.
Ja, er is alleen één dingetje waar ik het even met je over wil hebben als het gaat om het delen van fantasieën. Wat ik denk dat er mensen zijn die luisteren en die denken, ik geniet zo van mijn eigen fantasiewereld. Dat wint mij op, ook tijdens seks. En seksoloog Sandrine van der Doef, die is hier nu een paar keer geweest en die zei, zij treft veel vrouwen die zeggen, ik heb al jaren, ben ik zeg maar gedissocieerd van mijn seksualiteit.
Mm-hmm.
Zij helpt ze dan ook om terug te gaan naar hun eigen fantasieën, maar ze niet per se meteen te delen.
Nee.
Ze eerst helemaal van zichzelf te laten zijn.
Dat denk
zijn.
Ik dat dan heel
Hoe
goed
kijk je daarnaar?
Ja, ja. Kijk, het woord moeten moet gewoon weg.
Ja.
Dat is een mooie contradictie.
Ja, nee,
maar
moeten, als je, dus,
je moet niet. Je moet niks delen. Je moet ook niks niet delen als je niet wil. Kijk, ik denk dat als je niet natuurlijk voor jezelf weet wat het is, kan het ingewikkeld zijn. Ik heb wel gemerkt dat mensen het op zichzelf allemaal ontdekken. Want ik kan me ook voorstellen dat die mensen luisteren en denken, ja, maar wat is dan precies mijn fantasie? Hoe ontdek ik dan? Moet ik dan gaan zitten masturberen en nadenken waar ik over denk? Dan
denk
zit ik er
ik
niet meer
buurman,
in of noem maar
of
op.
Ik, ja.
En het gaat dus niet over die buurman. Het gaat over wat daar precies onder zit. Hè? Want het kan zijn dat je...
Nee, maar ik snap dat dat voor jou makkelijk uitgesproken is.
Nee, maar dus ik
wat
zei...
Wat daaronder
nee,
zit.
Ik vond zelf... Nee, ik wist het zelf helemaal niet zo goed. Tot ik dus in met andere mensen en dus ook met mijn vrouw erover ging praten. Dus de grap is het helemaal op jezelf moeten kunnen. Dus de seksoloog die je aanhaalt heeft gelijk. Dat het fijn is dat je het allemaal kunt ontdekken. En als je het helemaal snapt, dan kun je het ook voelen. En moet je het dan delen of niet, dat hangt er vanaf. Je moet misschien niet de fantasie delen, maar wel hetgeen dat je opwint. Want het is wel leuk dat je partner weet wat jou precies opwint.
Ja.
Maar dat kies je zelf. Alleen, dan gaat ze ervan uit dat iedereen zomaar zelf helemaal ontdekt wat het is dat je opvindt.
Nee, het was
helemaal
voor haar niet zomaar. Ze zei, ik probeer ze daar naartoe te bewegen. Ja. Om weer
dus
erachter. Zij helpt.
Voilà.
Om erachter
je hebt
te komen
dus een beetje
waar...
hulp nodig. Ja. Dus dat kan zijn dat je dat met je partner doet. Het kan zijn dat je met vriendinnen doet. Met een seksoloog. Dus je hoeft het niet allemaal op je eigen te kunnen. Wie dat kan, nou, fantastisch. Maar stel dat je denkt, ja, ik zou heel graag mijn fantasie ontdekken, maar ik weet niet hoe. Nou, dan zijn daar, je kan met vriendinnen, met je partner, workshops, cursussen, seksologen voor vinden. Maar ik zou het wel aanraden om je eigen fantasieën te begrijpen, zodat je nog meer kunt genieten van je seks. En dan kun je zelf kiezen of je dat deelt of niet.
Ja. Oké, even terug naar de interviews. Jullie gingen dat doen. Was er over standaard scripts gesproken? Een standaard script, een vragenlijstje wat je afwerkte? Of
ja, uiteindelijk
wel. Je deed
wel.
Dat natuurlijk met een psycholoog.
Ja.
Was dat bewust of liep dat vanzelf zo?
Nee, dat wou ik heel graag. Ik wou met een professional samen doen. En Marielle was toen aan het afstuderen seksologie. Dus
dus dat kwam prachtig
dat
uit.
Dat kwam prachtig uit. En dat deed ze supergoed. En we hebben ook met echte mevrouw Van der Laan nog. Dat was fantastisch.
Ellen Laan.
Ja,
ja. Oh, een boegbeeld in
ja,
de
zij
seksologie.
Heeft toen mee opgeschreven. Maar ook mannelijke seksologen. Want wij wouden wel beide standpunten. Ja. Want dat gaf Ellen ook aan van het is best wel vaak toch de vrouw gericht seksualiteit.
Ja, omdat vrouwen dat doen?
Nou, omdat vrouwen zo geïnteresseerd zijn in seksuologie, wat ik heel fijn vind en heel goed is, krijg je, eigenlijk is het natuurlijk grappig, je krijgt eigenlijk een soort revolutie geleidelijk aan. Dus het gaat iets te traag, vind ik. Beide vrouwen in het ontdekken van seksualiteit, waardoor de mannen nog meer achtergesteld zijn, waardoor je nog slechter seks krijgt.
Maar is het ook dat mannen, is dat ook een maatschappelijk stigma, dat mannen denken, ja, als je als man seksuoloog bent, dan ben je gewoon eigenlijk een soort pervert. Hetzelfde met gynaecologen. Dat slaat ook natuurlijk helemaal nergens op.
Ja, ik weet niet. Ik denk dat veel mannen zijn dan relatietherapeut / seksoloog. Ik weet wel dat veel mannen het leuk vinden om naar een mannelijke seksoloog te gaan. En ik denk dat veel... Kijk, vroeger werd de man gestuurd door zijn vrouw. Van hij doet het niet meer, los het op. Hè? nu zie je dat heel veel jonge mensen ook al gaan. Puur omdat ze aan het zoeken zijn. En dat hulpvraag is natuurlijk minder een stigma geworden bij jonge mensen. Nee, ik denk dat mannelijke of vrouwelijke seksologen allebei prima kunnen. Ik denk wel dat ze waarschijnlijk andere specialisatie in andere klanten, patiënten, wat u noemt, gaan krijgen. Ik denk wel dat het belangrijk is, wil je dat de seks beter wordt in Nederland, gewoon kwalitatief beter wordt, dat alle partners, gelijk welk geslacht ze hebben, tussen aanhalingstekens behandeld worden.
Ja.
Want anders kom je er natuurlijk ook niet.
Nou ja, en je moet dus altijd, zeg je eigenlijk ook altijd met z'n tweeën?
Nee. Je begint zelf, omdat je op een zoektocht bent. Maar je deelt wel dat je aan het zoeken bent met je partner.
Ja.
Of je hebt een slechte partner. Als je niet durft te delen dat je zoekt, moet je echt over je relatie gaan nadenken.
Nee, dat is ook zo.
Maar als je zegt, het is ook logisch dat je hebt zitten zoeken natuurlijk. Mm-hmm. Niet iedereen weet het gelijk. Hè?
Ja. Ik heb me ingeschreven op novamora.nl en dat is zo leuk. Wat ik in het verleden vaak zag, is dat er fictieve profielen op dating-apps stonden. En dat is echt ontzettend vervelend en het is hier niet. Dus dat betekent ook dat degene met wie je praat of denkt te praten, dat het ook echt is. En wat ik ook heel fijn vind, is dat je niet zomaar allerlei enge foto's te zien krijgt, maar dat je daar zelf in kan kiezen. Privéberichten zijn heel erg fijn. Je kan zelfs kiezen om anoniem te zijn. Ik heb een vriendin die dat heel erg fijn vindt. Ik vind het ook de nieuwsgierigheid naar vrouw-vrouw contact vind ik heel erg leuk. Ik ben ook al in gesprek met een aantal. En een andere vriendin van mij vindt het heel erg leuk om te daten met stellen. En het leuke is, dat kan hier ook. Dus je kunt hier van alles. Het is echt een hele fijne dating site. Er zijn allerlei mensen, allerlei behoeftes, heel veel veelzijdigheid. Dus ja, ik zou zeggen, als jij al die andere dating apps zat bent, ga hier dan eens kijken. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat jouw nieuwsgierigheid ook gewekt is. Meld je aan. Misschien komen we elkaar wel tegen. Dat zou toch leuk zijn. Schrijf je nu in en ontvang een 20% introductiekorting op novamora.nl. Daten via Novamora is ondeugend, spannend en een beetje pittig. Dus ik zou zeggen, meld je ook aan. Laten we even terug naar de interviews.
Ja, dus we hadden een script. Maar dat script was eigenlijk meer een manier. Dat script was veel te lang, bleek. En we gingen veel sneller to the point. En het ging vooral over, heb je fantasie dat je weet? Of zit je nog op het niveau dat je denkt van, ik weet het eigenlijk nog niet zo goed. Ja. Want dan wisten we waar we moesten beginnen.
Ja.
En dan ging het over doorvragen. En dan gingen dingen als, zie je de mensen wel of niet? Wat zie je? Wat ruik je? Wat voel je? Gaat het om?
Zullen we het als voorbeeld met mij eens doen?
Oh, dat kan ik zeker doen.
Als dat mensen
denk niet dat we
weten,
tijd voor gaan hebben.
Nee,
maken.
We gaan proberen het kort.
Heb je erotische fantasieën die je weet van?
Ja. Ja.
Zijn het dezelfde altijd die terugkeren? Of zijn het er heel veel
het
door elkaar?
Het zijn flitsen door elkaar.
Het zijn flitsen?
Ja. Oh, is dat nieuw?
Nee, er is sowieso niks
ja,
nieuws.
Ja, er zijn verschillende scenario's die door elkaar lopen.
Zijn het scenario's of zijn het beelden?
Beelden.
Beelden die komen.
Ja.
En is het één beeld dat je dan blijft opnieuw terugzien? Of komen ze langs en denk je, oh, dat is leuk?
Oh, wat moeilijk, want het gaat zo snel.
Ja.
Weet ik eigenlijk niet precies zo. Nee.
En is dat je met jezelf speelt of als je met iemand vrijt? Of is het altijd dezelfde bij beide?
Als ik het zelf doe.
Ja, dan krijg je die flits. Zeg maar. Ja.
En vlak van tevoren.
Zeker.
Dus dat er van tevoren die beelden zijn en dat ik dan besluit...
Leuk, het gaat spelen. Ja. En, zijn het, en wat zie je in die flitsen?
Ik heb vaker in de podcast verteld. Ik heb iets met... er is een brandweermannenploeg bij mij in de buurt. En die zijn allemaal 2 meter en rond de 30 en heel knap. En soms loop ik in de supermarkt en dan denk ik... Oh, weet je, ik ga 112 bellen en dan neem ik ze allemaal mee naar huis.
Wacht eens, jij neemt ze mee naar huis?
Ja.
Dus zij komen aan en jij zegt dan kom mee naar huis?
Ja, ik zie ze in de supermarkt, maar dan in mijn hoofd worden ze meegenomen naar huis.
Door wie?
Door mij.
Maar
of
jij zegt
komen,
kom.
Of ze komen gewoon.
Ja, dat nee, maar komen ze of nemen ze mee?
Weet ik niet.
Ze nee, maar dat is een groot verschil. Ineens. Ze zijn plotseling daar.
Ze zijn er.
En wat doen ze?
Ze staan om het bed.
Oh, ze zijn plotseling in je huis. Ja. Ze staan om het bed.
Oh, wat heb ik aangehaald?
Nee, maar zie je dat het verschil is? Want het is verschil tussen jij die zegt, kom mannen, kom mee naar mijn huis.
Nee, ik word overmeesterd. Ik weet dat er een overmeestering in zit.
Dat bedoel ik, ja. Dus, en zie je ook de seks die ze met je doen? Of is het gewoon het feit dat ze er staan en dat ze
met
je bezig
gaan? Nee, er zijn verschillende dingen die ze doen. Ja, met
en wat vind je het meest opwindende dat ze doen?
Het meest opwindende is het gevoel van heel veilig zijn en overmeesterd worden.
En dus geen controle, maar daarbinnen heel veilig voelen.
Dat is het, ja.
En dat je het gevoel hebt van, ze brengen mij tot plekken die ik anders zelf niet zou kunnen.
Nou, dat veilig voelen,
dat
is voor mij dan heel opwindend.
Ja. Maar binnen de veiligheid, je hoeft niet altijd, het is jouw podcast, maar kies wat je al precies zegt. Maar binnen de veiligheid zie je ook dingen die ze met je doen. Zijn dat ook stoute dingen die je anders niet zou durven? Of zijn dat dingen die
dat zijn wel dingen die ik zeker zou durven, maar dan toevallig dan door die veiligheid ook gebeuren.
Ja.
Hoe kan ik dat anders verwoorden?
Nee, gewoon zoals je het verwoordt.
Ja.
Want inderdaad, het gevoel van veiligheid en het gevoel van overmeesterd worden kan contradictorisch klinken. Terwijl eigenlijk dat natuurlijk heel erg samengaat.
Oh ja, inderdaad.
Want sommige mensen kregen de opwinding van het feit dat ze eigenlijk, dat er iets heel stout, heel stoer, heel nasty gebeurt. Maar dat ze daar dus geen controle over hebben. Anderen zeggen het gebeurt, maar ik voel me er supergoed erbij. Dus ik kan het loslaten.
Om het even weer algemener te trekken. Hebben de fantasieën van de mensen die jullie hebben geïnterviewd... Ik snap dat er... Nee, laat ik dat eerst vragen. Is er een gemene deler in alle fantasieën?
Ja, heel erg. Het gaat altijd over wel of geen controle.
Altijd of het een of het ander.
Ja,
dat is heel erg iets wat eronder ligt.
Ja, dus eigenlijk één lijn. Namelijk controle. Loslaten dus. Hè. Hebben van
of
controle.
Nemen.
Ja, krijgen. Nemen.
Ja.
Juist loslaten. Dus jouw fantasie met die brandweermannen is iets dat ik vaker gehoord heb. Niet per se een heel bataljon brandweermannen, maar wel het idee van sterke dominante, maar wel
uniformen,
veilig.
Uniformen, dat soort dingen.
Ja, uniformen veel, maar ook gewoon dat voor mensen die best vrij in hun hoofd zijn, is dominantie wordt vaak een ding. Dus dat ze gedomineerd worden. Zeker voor sterke
dus
vrouwen.
Dus mensen, want jij zegt mensen. Dus mannen en vrouwen? Of zie je dat dan meer
mannen
bij vrouwen?
Ja. Je ziet het meer bij vrouwen, omdat het natuurlijk meer opvalt als contradictie. Maar het is mannen en vrouwen.
Dus, wat bedoel je? Want hier ga je te snel. Meer opvalt als contradictie?
Nou ja,
bedoel je?
Dus bij vrouwen zie je echt heel vaak de fantasie voorkomen van ik word overmeesterd of gedomineerd of ik domineer zelf. Hè. Bij mannen komt die ook vaak voor, heel vaak.
Ja.
Maar bijvoorbeeld het idee van...
Allebei, bij mannen komt dat ook allebei voor.
Ja. En dus het idee van, bijvoorbeeld wat bij mannen veel kwam is, ik doe en ze vindt het fantastisch. Dus ik doe van alles en ik ben dus eigenlijk in mijn kracht, in mijn seksuele kracht. En ik doe dit en dit en die vrouw ploft helemaal.
Ja, maar dat is wat ik helemaal herken, ook uit mijn avonturen. Als je een man vindt, als er intens opgewonden wordt gereageerd op zijn
daden.
Zijn lijf, zijn... Ja, dat is...
Kijk, de opwinding van de ander is vaak een stimulans voor je eigen opwinding natuurlijk.
Ja.
En dus de ironie is, als je allebei inhoudt, krijg je dus niks. Terwijl als de een zich vrij voelt, gaat de ander ook denken, oh, maar dan mag dit.
Dus,
en dan ga je
vrijer.
Allebei vrij. En dus ooit heb ik een seksuoloog uit Zwitserland horen zeggen, de beste seks is als je allebei voor jezelf gaat, maar met de wetenschap, dat je erover kunt communiceren met de ander. Dus voor jezelf durven gaan. Ja. Dus helemaal denken, oh, ik heb hier zo'n zin in.
Ja.
Ik vind het allergeilst als mijn vrouw echt zin heeft. En ik denk, ja, zeg maar, wat wil je? Weet je, doet er niet toe. Doet er niet toe. Je hebt gewoon superveel zin, wat leuk.
Ja.
En dat is natuurlijk niet altijd. Soms moet je zin maken of is leuk. Maar dat maakt het soms ingewikkeld. Dat als je natuurlijk zin hebt, elke film hebben ze zin.
Hebben ze, dan is het enorm. En ook heel snel ook.
Heel snel en iedereen houdt zijn BH aan. Hè. Maar als je natuurlijk nog geen zin hebt, maar wel mentaal denkt, oh, ik zou wel willen, maar ik ben er nog niet. Dan moet je best voor elkaar gaan doen. En dan is het leuk. En dat kun je op zoveel manieren. Alleen dan moet je iets overkomen. En dan heb je natuurlijk het gevaar dat je afgewezen kan worden. Dus daar komt die kwetsbaarheid.
Ja.
De kwetsbaarheid komt op het moment dat je nog niet alles staat aan. En ik vind dat eigenlijk heel mooi dat in seksualiteit is. Alleen dat vinden mensen, of nu in seks of iets anders, super ingewikkeld. Ja.
Maar wat is nou, voor de luisteraars, wat is het meest waardevolle, leerzame, wat geeft het je het meest als je zelf je fantasieën kunt duiden en als je ze uit? En of als je ze uit? Wat geeft het je? Want dat hebben jullie natuurlijk geleerd ook mee het maken.
Nou, wat het je geeft is dat je mag zijn.
Dat je er mag zijn.
Voor wie jij bent.
Dus het is heel essentieel.
Het is, daarom heb ik dit boek. Nee, het is super essentieel. Kijk, het moment dat stel nu dat wij een relatie zouden hebben en ik zie jou helemaal wie jij bent en ik zeg, fantastisch zoals je bent. Ja. Mag echt zijn. En je hebt de fantasie gedeeld en allemaal dingen gedeeld. Ik zeg, fantastisch. Nou, dat kan ik helemaal voelen
wat je zegt.
En dan is seksualiteit, maakt niet uit. Dan is de ene dag ik wat minder geweest. Doet er allemaal niet toe. Vandaag vind je niet goed. Nou goed, dan misschien over een weekje of zo. Dan zie je wel.
Maar zijn er bijvoorbeeld ook heel veel, dat wordt als heel geil gezien, hè? Vrouwen met vrouwen. Dat vinden veel heteromannen ook helemaal sensationeel. Ja, als je daar als vrouw over fantaseert. Ja. Ik kan daar wel over fantaseren. Maar er zijn er echt maar 1 of 2 vrouwen met wie die ik nu ken waarmee ik dat zou willen doen. Verder zijn er geen andere vrouwen met wie ik dat wil doen. Maar er zijn natuurlijk ook mannen die fantaseren over seks met mannen.
Ja.
Maar dat doodeng vinden.
Evenveel.
Maar dat niet uiten, want daar zit een soort stigma op. Ja. Want dan ben je gay. En dat kan dus niet.
Ja, en we hebben zelfs vrouwen die een pik krijgen in een fantasie. En mannen die vrouw worden in een fantasie. En alles. Kijk, het mooie aan ons brain, ons brein, is dat eigenlijk alles fluïde is. Alles loopt door elkaar. Dus je fantasie is eigenlijk, gaat alle kanten op. En dus hoe meer je tegen probeert te houden, hoe meer je zegt, ik zeg niet maar, gay is fout. Hè?
Ja.
Nogmaals, ik zeg dat niet, maar hè? Veel kans dat in je fantasie terugkomt. Omdat wil zeggen dat je er iets, een fascinatie of een angst voor hebt. En fascinatie en angsten zijn vaak veel dichter bij wie je bent dan het gewone. Kijk, als je kijkt en doet je niks, Dan heb je er ook geen mening over. Hè? Ja. Dus mensen die daar heel erg voor of heel erg tegen zijn, zullen er waarschijnlijk wel iets mee hebben. Ja.
Heb je wel, en dat is natuurlijk een open deurvraag, maar ik wil hem toch stellen, want de luisteraars zitten er, vermoed ik, op te wachten, dingen gehoord die je echt gechoqueerd hebben? Seksuele fantasieën.
Ja, maar dat klinkt misschien heel raar. Ja, als privémens wel. Maar als onderzoeker op dat moment eigenlijk niet. Omdat ik er wel van uitging dat alles kon. Dus ik was als onderzoeker ook blij dat we dingen hebben gehoord die ik chockerend vond.
Zijn dat dingen die illegaal zijn?
Ja.
Kinderen, dieren, dat soort dingen.
Ja, moord.
Ja. Oh, moord ook. Ja. Oké.
Okay. Ja. Maar gelukkig niet zo heel veel. Eigenlijk procentueel gewoon wat je zou verwachten. Dus het klinkt misschien heel raar dat ik dit zeg, maar we hadden natuurlijk op voorhand gehoord wat er ongeveer procentueel zou kunnen gaan gebeuren. Dus je hebt een aantal mensen echt super zwaar pervers zijn. Perversiteit letterlijk als het medische woord is. Dat je iets heel erg ziekmakend hebt. En de meeste mensen natuurlijk niet.
Maar ook met uitwerpselen, dat soort dingen?
Ja, maar uitwerpselen vind ik niet een, dat klinkt misschien heel raar, maar vind ik niet een chockerende fantasie, want het is een fantasie. Dus het besmeurd worden met viezigheid is iets dat redelijk logisch in de fantasielijn kan liggen. Want je wil ook weer die controle los en je wil een soort van het ultieme voelen en zo. Ik vind kinderen.
Ja, of iets gewoon iets heel chockerends doen. Als je misschien, dat is psychologie van de koude grond, maar als je misschien dus heel erg strak bent opgevoed en dat alles vies was, niks aanraken, juist, handjes wassen, dat je dan juist als,
Er is ook een meisje die vertelde een fantasie over een leerkracht die ze vond stink en vies en plotseling kwam die naar fantasie voor en dacht ze, dat wil ik niet. Dan leg je te masturberen, komt die gast op. En het was eigenlijk de afschuw van die gast en het soort, maar het idee dat ze daar dus eigenlijk ook, dat dus kon in haar fantasie, dat zij dus toch met die gast dan seks kon hebben, de afschuw gaf haar natuurlijk een soort kick, want dat is de vrijheid. Als je natuurlijk door je afschuw heen kan, ben je ook ultiem vrij. Eigenlijk is misschien het woord vrijheid het allerbelangrijkste.
Was het niet voor mensen, om met jullie te praten, enorm bevrijdend? Ook emotioneel in veel gevallen?
Nou, we hebben wel heel veel dankjewel, schat. Ja.
Ja.
Ja, maar het was ook voor ons, het was wel echt, Het was wel echt een fantastisch avontuur. Omdat soms, bijvoorbeeld op Lowlands. Hè, we zaten dan overdag, want s'avonds moet je het niet meer doen. Maar overdag zaten we op Lowlands. Met een heel klein caravannetje en dan kon je fantasie delen. Dus mensen kwamen nogal bleu in. Wat ga ik hier een keer meemaken?
En ben ik wel echt anoniem? Ging
nou ja, dat, ja, zeker. En het was ook vooral heel grappig dat ze dachten, leuk iets doen om 3:00 PM op Lowlands. Hè? En dan zitten en nou, daar hebben echt heel veel mensen hebben zichzelf daar ontdekt eigenlijk, ja. Dat is wel heel mooi. En niet door mij of zo.
Schets eens een voorbeeld.
Nou ja, uiteindelijk heb ik een stagiair gehad. Die echt van de, dus een jaar later komt een stagiair op een project over democratie. Ander thema. Bij ons werk. En die zegt, ik wil je nog even bedanken. Want jullie hebben mijn seksleven gered. Weet je, wat doe je daar nu mee? Zegt ze, ja, ik was zo'n meisje die veel te veel aan haar hoofd zat. Die niet kon klaarkomen met iemand anders. Om die dan dacht, nu moet ik. Hè, de hele druk. En ik masturbeerde wel, maar ook niet zoveel. Ik vond het zo niet zo interessant naar dat. En dus die had bij ons komen zitten. Beetje bleu, een onderzoek, ik doe mee. En wij zo doorvragen. En uiteindelijk had ze een fantasie gedeeld. En voor ons was het gewoon nummer zoveel.
Ja.
En zij ging naar buiten, beschreef ze. Dat ze dus dacht van, oh wauw, dit is dus mijn erotische laag. En dat ze dus naar haar toenmalig vriendjes gaan en zegt, wij moeten het anders doen. Want eigenlijk vind ik dit en dit niet zo heel fijn, maar dit denk ik dat ik leuk vind.
Oh,
toen zijn ze samen gaan zoeken en ze zei, ja, het is supercool. Omdat te ontdekken dat dat kon. Nou, en dan krijg je iemand als stagiair op democratie en die vertelt een stagegesprek, ik wil even bedanken voor mijn seksleven. En je denkt, hè?
Oh, fantastisch.
Maar wat jullie in de podcast ook doen, het doorbreken van het taboe om erover te praten, voor mij gaat het eigenlijk nog een stap ervoor, is dat je tegen jezelf mag zeggen dat oké is wie je bent. En dat is
maar
zo'n
is dat in
cliché.
Feite de conclusie die je kunt trekken? Dat we toch lijden aan die ziekte, om het maar zo te noemen, dat we niet kunnen, durven, mogen zijn wie we zijn.
Nou, we zijn eenzame kuddedieren. Dus we zijn alleen, maar we willen er wel bij horen. Dus we gaan een script van anderen, men. Hè, mijn oma zei altijd, waar gaan men denken? En ik zeg altijd, waar woont men? Want ik wil die spreken. Komt hij uit China? Waar komt men vandaan? Want blijkbaar heb je enorme indruk op mijn oma. Hè?
Ja, dat zeg ik tegen mijn moeder ook wel eens. Dan slaat ze ook dood. Ja,
en mijn oma heeft heel veel dingen niet gedaan in haar leven. Ja. Omwille van men. En dus voor men bestaat niet. En trouwens, men interesseert zich niet in jou. Dat is echt het eenzame van het eenzame kuddedier zijn. Alleen voor jezelf is het natuurlijk heel ingewikkeld. En dat geef ik eerlijk toe. Om voortdurend met jezelf in dialoog te moeten zijn of uit te zoeken wie ben ik, wat wil ik. Dus ik pleit ervoor dat elk mens zelf op zoek kan gaan naar hoe je dat wil bereiken. Doe je dat door innerlijke introspectie? Ga je op een cursus? Ga je bij een seksoloog? Ga je met je partner of vriendinnen? Ja. Ga lekker een fles wijn bestellen en ga gewoon met elkaar praten. En je gaat misschien niet alles delen, maar wel genoeg dat je weer naar huis kan en denkt, oh ja, daar kan ik iets mee.
Maar is dit dan ook de reden dat we onszelf dat zo verbieden? Of wat denkt men? Dat we nog steeds zo nerveus worden van mensen die wel sterk en open in hun seksualiteit staan.
Zeker.
Want ik weet dat heel veel mensen om mij heen er ook nerveus van worden. Ja, die zeggen dan niks tegen me. Of een beetje van, nou, heb je nou nu als alles een vriend? Weet je wel, moet het niet eens gewoon normaal bestendigen, zoals iemand in de 40 dat hoort te doen? Ja, want dat vindt men.
Jammer dat je vrienden zo doen. Ik weet het niet zo goed. Ik denk dat het... ik merk persoonlijk dat openheid mij veel verder brengt dan geslotenheid. En dat kwetsbaarheid mij heel veel verder brengt met mijn collega's, met mijn vrienden. Dat als je kwetsbaar bent, je vaak kwetsbaarheid terugkrijgt.
Ja.
En als dat niet klopt, zou ik zeggen, doei.
Ja, nou ja, en dat we dus ook, als ik dat even uit je verhaal kan halen van eerder, dat seksuele fantasieën iets zeggen over hoe je gebakken bent. Als kind ook.
En dat kunnen aanvaarden. Kijk, het is natuurlijk...
Nee, maar dat we dus... We hebben de neiging om mensen daarop te veroordelen. Fantaseer jij daarover? Gadverdarrie.
Juist.
Je bent raar, je bent stom. Terwijl er, wat je aan het begin van het gesprek zei, er zit wat onder.
Juist.
En als we die schoonheid, die gelaagdheid zien, dan zien we de mens daarachter. En dan kan het nog steeds iets zijn waarvan je denkt, nou, zelf zou ik niet met die vieze wiskundeleraar het willen doen.
Dat bijvoorbeeld. Of
maar
ik heb
respecteer,
die fantasie niet.
Ja, maar ik respecteer dat jij bent zoals je bent.
En het is een fantasie. Kijk, het moment dat je met kinderen naar bed echt gaat gaan, dan moet je in de gevangenis.
Ja.
Dat is, er zijn morele afspraken die we samen hebben gemaakt over het uitvoeren.
Zeker.
Maar het feit dat iets jou opwint in je eigen lijf of in je eigen hoofd, is jouw recht. En als je dat mag zijn, als je dat mag voor jezelf, het begint bij jezelf, voor jezelf mag zijn, dan ben je echt vrij.
Ja.
En als je dat niet mag zijn, en er lopen heel veel mensen die dus van zichzelf heel veel niet mogen zijn.
Ja.
Dus je legt jezelf zoveel grenzen op en je gaat jezelf zo tegenhouden. Ja, dan natuurlijk heb je dan slechte seks. Want dan ben je dus eigenlijk altijd maar met 70% in de seks bezig.
Nou ja, en veroordeel je dus alles en iedereen om je heen die wel uiting kan en wil geven aan zijn seksualiteit.
En het kan dus ook heel simpel zijn. Het kan ook zijn dat jouw opwinding het heel eenvoudig is. Nou, dat is ook vrijheid. Geniet daarvan alsjeblieft. Ja. Het hoeft niet allemaal raar zijn.
Ik fantaseer alleen maar over mijn eigen man, dat je dat doet.
Er zijn er, alleen dan is het waarschijnlijk een bepaald aspectje van je eigen man. Dus dan is een bepaalde handeling dat hij doet of een bepaald iets dat hij doet. Is niet het feit dat hij die man is. Dat kan, maar meestal hebben we dat niet gehoord. Maar we hebben wel heel veel, er is ook een hoofdstuk romantische fantasie. Er zijn ook mensen die echt hele lieve, mooie fantasie hebben. Maar er zijn ook mensen die alleen maar in kleur of in gevoel, het hoeft niet altijd verhaaltjes te zijn.
Ja.
En die, kijk, voor mij is de variatie en de enorme variatie is bevrijding.
Het feit dat het er is? Bedoel
het feit
je,
dat het er is, dat elk mens die ik op straat zie lopen, verschillende fantasieën heeft en waarschijnlijk iets anders dan ik heb.
Ja.
Nou, dat is toch super.
Dat is best heel bijzonder, hè? Dat we dus eigenlijk gewoon een regenboog aan fantasiekleuren.
Wat ik op mijn 15 had, wat zijn mensen toch heerlijk gecompliceerd en gevarieerd en verschillend, waardoor het dus altijd interessant blijft. En omdat het kan veranderen, blijft je partner dus ook interessant. Want het zou kunnen dat je partner nu al andere fantasie heeft dan toen je er 10 jaar geleden over had met elkaar.
Ja, en zo hou je het dus interessant.
Zeker.
Och, nou, we hebben het antwoord. Nou, dit is dus de manier.
We blijven zoeken.
Oh, wat fijn dat je er was. Ik vond het een heerlijk gesprek.
Fijn
echt
dat je
heel
mocht,
fijn. He? Ja, en wil je de mensen die luisteren, die toch denken, ga ik vanavond vertellen dat ik wel eens aan denk dat de buurvrouw ook mee gaat doen. Wil je de mensen iets meegeven?
Ja, nou, de tip is zeker als er, want de meeste mensen die luisteren zijn vrouwen. Als je denkt van, hoe ga ik mijn man helpen beter worden in bed? De antwoord is altijd positief doen. Mannen zijn heel gevoelig voor complimentjes. Dus in plaats van dat je zegt, wil je niet meer daar komen, dan kun je zeggen, weet je wat ik leuk vond? Toen je zo en zo deed.
Ja.
Want veel mannen zijn resultaatgericht. Dus als jij kunt positief omdraaien, hey, dat vond ik eigenlijk tof. Of dat je zegt, goh, weet je wat ik echt geil van word? Nou, als je dat al zegt, dan staat de man gewoon aan. En die denkt, zeg maar. En dan moet hij iets zeggen met de buurman. Want dan zou het kunnen dat je jaloers kan doen. Maar het idee bijvoorbeeld dat iemand mij verovert. En dan kun je zeggen, je hoeft dat nu niet te doen, schat.
Mm-hmm.
Ga
mij
niet morgen
even
alsjeblieft gemaskerd in de tuin gaan zitten. Maar ik vind het wel leuk dat je luistert. En dat je ondertussen mij beft bijvoorbeeld. Of dat je ondertussen, terwijl ik hier mag aan denken. Als je zo veilig voelt bij iemand, heb je een heel goed seksleven.
Fantastisch.
Maar ik snap dat er veel daar nog niet zijn. Dus dan moet je niet zeggen, ik word geil van de buurman. Dan kun je wel denken, wat precies daar wint mij op?
Ja.
En wat daarvan kan ik vertellen tegen mijn man?
Heel goed. En maar, andersom?
Andersom zeker. Andersom.
Nee, ik bedoel, andersom heb je ook nog tips voor hoe gaat de man feedback geven aan de vrouw?
Nou, begin met te durven zeggen dat je dus meer dan alleen je pik bent. Ik denk dat dat een goede educatieles voor veel vrouwen is, die dat toch vaak niet doorhebben. Dat een man naast een pik ook nog wordt een emoties of hersens of zo heeft. En
nou,
ik denk,
of ook wat jij zei, 7 erogene zones. Dus op
nou,
zijn lijf
17.
Nog.
Ja, ja.
17?
Ja. En dus ik denk dat het goed is dat je bijvoorbeeld zegt van, zal ik een keer overal aanwijzen waar ik het leuk vind dat je dingen doet? Zullen we samen op ontdekkingstocht gaan? En dat is zo voor man en vrouw of non-binair altijd hetzelfde. Maak het als iets positiefs.
Ja.
Weet je waar ik zin in heb? Dat alleen al geeft de ander ook zin. Als je een keer over heel mijn lijf kussens geeft bijvoorbeeld.
Ja.
Of zo leuk als je zeg maar in mijn oksel dit, oh doe dan ik, oh dat vind ik zo geil.
Ja.
Voel maar hoe nat ik ben. Nou, dan gaat die persoon denken, zo ik ben goed bezig zeg. Oh, ja, ontdekken. En als hij dat dan te vaak gaat doen, zeg je schatje, weet je wat ik heel leuk vind? Als je dat maar af en toe doet. En niet altijd zeggen, schat nee laat maar. En dus de afwijzing, je moet altijd bedenken, man, vrouw, non-binair, maar niet uit, willen niet afgewezen worden, maar gestimuleerd.
Ja.
Dus als je het brengt als iets positief, als iets stimulerend, als iets, we gaan op avontuur, dan doet iedereen mee, echt waar. En als ze het echt niet willen, denk over een andere partner.
Nou, ik vind dit een prachtige conclusie. Dankjewel, Lucas. Kunnen mensen jou nog ergens vinden? Ja, of natuurlijk, dit werk is afgerond voor jou.
Nou, het boek is nog steeds te bestellen. Ik ben nu een nieuw boek aan het maken, maar dat gaat over
please,
de toekomst van de wereld.
Ja.
Dus dat komt volgend jaar uit. Waar gaan we heen en wat kan ik doen?
Oh, prachtig. Ja. Nou, dat wil ik sowieso lezen. Dankjewel
dat
je er was. Hartstikke fijn. Lieve allemaal, maak er wat van. Jullie hebben heel veel huiswerk voor deze week. Het leven is te kort om het niet te doen.